Goedemorgen, broeders en zusters. Het is goed om hier te zijn. En jullie mogen dienen met het woord. Aafke vroeg, heeft er nog iemand wat te zeggen? Nou, op een gegeven ogenblik vorig jaar toen dacht ik, nou is het eigenlijk wel genoeg, hè? Dit jaar word ik 80. En dan denk je, nou, dan is het wel genoeg. En toen daagde de Heer me uit en zei, waar komen die gedachten vandaan? Zijn die uit mijn geest? En iemand, een oudste in onze gemeente, had Aad gezegd, we moeten afstoffen wat niet van de Heer is. Gedachten afstoffen. En ik zeg, Heer, die gedachten ga ik ook afstoffen. Weg ermee. Ik wil dienen, ik wil zo lang dienen. En als ik dan het getuigenis hoor van Dick Junior, dat hij tot het laatste moment God gediend heeft, dan zeg ik, Heer, wat vind ik dat geweldig. Zo wil ik ook zijn. Zo wil ik ook zijn. Een geweldig voorbeeld. Een tijdje geleden sprak een van onze oudsten in Amersfoort over de Thessalonicense brief en hij liet merken hoezeer hij Paulus bewonderde als een geweldige dienaar van de Heer. En dat was hij natuurlijk ook. En hij vertelde over hoe de fariseeën jaloers waren op de discipelen. Maar dat ze toch ze maar boerenpummels vonden. En ja, dat kan ik me voorstellen met Johannes en Jacobus en Andreas die uit Galilea kwamen. He, die hadden dialect. En ik weet dat ik ooit eens in de doelen gesproken heb. En daar zat een man achter mijn zus. Mijn zus zat op de eerste rij en er zat een man achter, een wat oudere man. En ik zag hem wel zitten en ik keek op zijn horloge. En toen ik klaar was, keek hij nog een keer op zijn horloge en toen zei hij wat, maar ik weet niet wat hij zei. En ik zag dat mijn zus en mijn collega, mijn werkcollega die daar ook zat, die doken in elkaar van het lachen. En ik denk, ja, wat is dat nou? En ik zeg, wat is er aan de hand toen ik bij haar ging zitten? Dat vertel ik je later wel. En toen we in de auto zaten, vertelde ze, die man had gezegd, een half uur. En dat voor zo'n eenvoudig boerenmeisje. Dus bij ons in de familie was het dan, als ik ergens naartoe ging, en zei, kijk uit, zei mijn vader dan, voor boerenjongens. Maar waarom zei die man dat nou? Ik kwam niet uit Rotterdam. Maar ik kwam uit het oosten van het land. Maar ik sprak geen dialect of zo. Maar dat kon hij toch horen, dat ik geen Rotterdamse was. En dus was ik een boerenmeisje. En zo zagen de mensen dat ook van de discipelen. En Jezus zelf, hij kwam ook uit Galilea. Hè, en dat hadden een dialect en dat was te verstaan. En maar terug naar Paulus. Was Paulus nou zo'n boerenpummel? Nee, helemaal niet. Laten we maar eens kijken naar Filippenzen. Filippenzen 3. En vanaf vers 2. Paulus had het niet meer zo op die fariseeërs. En hij waarschuwt ons tegen die fariseeërs. Vers 2. Pas op, zegt hij, voor die honden. Met hun kwalijke praktijken. Pas op voor die versnijdenis van ze. Hondennotenbenen, noemt hij ze. Dat was een scheldwoord in die tijd voor mensen die geen Joden waren. Jezus gebruikte het zelf niet als een scheldwoord als zodanig, maar toen hij een Canaanitische vrouw bij hem kwam voor genezing, voor haar dochter, bevrijding van een boze geest, toen zei Jezus ook, het is niet goed om het voedsel van de kinderen aan de honden te geven. Hij gebruikte dat ook. Maar die vrouw pakt het goed op. En ze zegt zelfs, de honden die eten van de kruimeltjes die de kinderen laten vallen. Maar het was dus een heel bekend scheldwoord. En dat gebruikte hij voor nota bene de fariseeën. En dan zegt hij in vers 3. Wij zijn het die besneden zijn. Wij verrichten onze dienst door de Geest van God en laten ons voorstaan op Christus Jezus, niet op onszelf. Ik vertrouw niet op mezelf, zegt hij. Ik vertrouw op Christus. En dan zegt hij, hoewel ik redenen genoeg zou hebben om op mezelf te vertrouwen. Als anderen menen dat te kunnen doen, dan kan ik dat zeker. Hij had reden genoeg. Hij had een goede cv, hoor, Paulus. Dat is tegenwoordig, als je werk zoekt, moet je je cv inleveren. En dat heb ik ooit één keer gedaan. Twee keer. Eén keer toen ik een baan kreeg bij het onderwijs en de tweede keer bij de week moest ik ook een cv inleveren. Nou, en Paulus had een indrukwekkende cv. Als je dan kijkt naar vers 5 enzovoort, dan zegt hij, ik werd besneden toen ik 8 dagen oud werd. Ik ben een Jood. Een Israëliet. Uit de stam van Benjamin. Was belangrijk, hè? Dat hij kon bewijzen dat hij een Jood was. En hij zegt, ik heb ook een opleiding gehad als farizeeër. Hij zat aan de voeten van Gamaliel. Een fanatiek vervolger van de gemeente. En ik voldeed volledig aan de gerechtigheid volgens de wet. Hij voldeed volledig aan de gerechtigheid volgens de wet. Hij zegt niet, ik was zonder zonde. Maar hij heeft het over de gerechtigheid volgens de wet. De wet van de farizeeën, die zelfs de wetten hielden die voor de priesters waren. Dus ze stapelden wet op wet op wet. Hè, dat zegt Jezus ook. Je legt wetten aan anderen op, maar je houdt ze zelf niet. Paulus had het best ver kunnen schoppen in het Jodendom, als farizeeër. Hij had aan de top kunnen komen, maar hij hechtte hier geen aandacht, geen waarde aan. En hij zegt dan in vers 7, wat voor mij winst was, dat heb ik, ben ik omwille van Christus, als verlies gaan beschouwen. Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft alles. Omwille van Hem heb ik alles prijsgegeven. Ik heb alles als afval weggegooid. Ik wilde Christus winnen. Tot zover even. Hij zegt, ik heb het weggegooid als vuil, als verlies. Eigenlijk staat er in de grondtekst, als drek heb ik het weggegooid. Nou, drek, dat kennen we allemaal. Wat doe je met drek? Dat spoel je door de wc. En Paulus neemt zijn hele cv en spoelt hem weg door de wc. Hij zegt, dat is helemaal niet belangrijk. En hij begint opnieuw met de Heer, met een schone lei als het ware. Hè, wat er was, waar hij zich allemaal op zou kunnen laten voorstaan. Hij zegt, dat is allemaal niet belangrijk. Ik laat mij voorstaan op Christus. Dat is het belangrijke. Hij had er alles voor over om zijn Heer te kennen. Die cv heb ik niet nodig. En hij zegt dan in vers 12. Hij gaat dan door. Niet dat ik al zover ben en mijn doel al heb bereikt. Hij wilde Christus leren kennen, maar hij zegt, ik ben zover nog niet. Ik heb dat doel nog niet bereikt. Maar ik houd vol in de hoop eens dat te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft. En ja, hij zegt ook in vers 13, ik vergeet wat achter me ligt. He, ik vergeet het. Ik beeld me niet in dat ik het al bereikt heb, maar ik vergeet wat achter me ligt en richt me op wat voor me ligt. Ik ga recht op mijn doel af. De hemelse prijs waartoe God mij door Jezus Christus roept. Actie. Paulus die zegt niet, nou eigenlijk, ik zit nu in de gevangenis. Dus nou heb ik het ultieme offer wel gebracht. En nu rust ik. Nee, Paulus zegt, actie. Ik ga door. Ik heb een doel wat ik wil bereiken. Ik ga niet in een luie stoel achterover zitten van, nu heb ik het bereikt. ik heb het punt bereikt dat het niet meer hoeft. En net zoals wat ik vorig jaar zei. Hè, ik vind het niet zo nodig om nog door te gaan met spreken. Ik ben geestelijk genoeg, ik heb genoeg gedaan, ik heb me ingezet, ik heb me bewezen. Nee, Paulus wil verder. Waarvoor? Om Jezus Christus nog beter te leren kennen. Dat is zijn doel. Iedere dag. En dan zeg je, ja maar, hij kende Jezus toch wel? Ja, dat is waar. Hij kende hem wel, maar hij wil verder, hij wil door. Dat, je komt nooit tot een punt dat je zegt, nou ben ik er. Daar zijn we pas als we bij hem zijn. Christen zijn, wandelen met de Heer, Christus kennen is dynamisch. Dat groeit. Dat is niet statisch van ik heb het bereikt, nee, dat is dynamisch. Dat gaat door en door en door. Dan zie je nieuwe dingen. Dan zie je nieuwe beelden. Dan krijg je nieuwe visie. Dan hoor je God spreken. Hem steeds beter leren kennen. Met je hart, met je geest. In de praktijk. Dit houdt nooit op in het leven. Het houdt nooit op. En misschien dat je denkt, nou, ik zit al zo lang in de gemeente. En ik heb al heel veel gedaan in de gemeente. Ik doe mee in de Bijbelstudie. Ik heb kinderdienst gedaan. Dat kan wel zijn. Deze maand is het 63 jaar geleden dat ik de Heer aangenomen heb. Dus ik loop al een tijdje mee. Maar dat betekent nog niet automatisch dat je hem kent. Zoals hij gekend wil worden. We hebben veel gezongen. Allemaal wat de Heer voor ons betekent. Maar wat beteken ik voor hem? Hoe leef ik met hem? En de vraag is dus voor ons steeds weer, is het wel mijn doel? Is het wel mijn doel om steeds, iedere dag weer, hem beter te leren kennen? Paulus zegt, ik ga door. Ik ga recht op mijn doel af. Vers 12. Ik houd vol in de hoop dat eens te zullen bereiken. Te kunnen grijpen. Waarvoor Jezus Christus mij gegrepen heeft. En dan zegt hij. Maar jullie moeten ook mee, hè? Vers 15. Dat is niet alleen voor mij. Hij betrekt ons. Er ook bij. Hierop moeten wij ons alle als volmaakte mensen richten. Je kunt wel volmaakt zijn, zegt hij. Maar toch moet het je doel blijven om hem beter te leren kennen. Volg mij na, broeders en zusters. Kijk naar hen die leven volgens het voorbeeld wat ik u gegeven heb. Er zijn christenen die niet eens de moeite nemen om de Heer beter te leren kennen. Ja, ze gaan wel naar een kerk toe en ze lezen af en toe ook wel eens in de Bijbel, om dan mee te kunnen praten met anderen. Maar ze kennen hem niet zoals hij gekend wil worden. Het gaat om hem. Het gaat niet om mij. Het gaat om hem. Zoals hij gekend wil worden. Er zijn nog zoveel andere dingen in hun leven die belangrijk zijn. Ze hebben misschien kennis van God, maar dat is nog niet God kennen. Ken je God? Of heb je kennis van God? Je hebt meer nodig om hem te kennen dan alleen gered te zijn. Dat is een verschil. In Johannes 17 zegt de Heer Jezus in het hoge priesterlijk gebed. In vers 3, en daar zegt hij, het eeuwige leven is dat zij u kennen. De enige ware God en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus. Jezus zegt niet, het eeuwige leven is dat zij kennis van u hebben. Nee, dat zij u kennen. Dat is een verschil, hè? Kennis van iets hebben of iets kennen. Met meer kennis krijgen van de Heer van de Bijbel. Wat wil ik? Wil ik hem leren kennen? Wil ik dat de Bijbel niet mijn kennis wordt, maar dat het mijn deel wordt, dat het deel van mijn leven wordt? Wat is onze winst? Wat is wat Paulus weggooide? Wat is voor ons de winst? Voor het eerst vorig jaar kwam ik weer in contact met mijn medestudenten van de middelbare school. Ik had nooit meer contact met ze gehad. En er was een reunie en die was denk ik iedere 5 jaar geweest. Ieder lustrum dan is er een reunie, maar ze hadden mij nooit te pakken kunnen krijgen. En ik had wel op het internet opgezocht wat er met verschillende gebeurd was. En nou, dat is best interessant. Eén is niet de rector magnificus van de universiteit in Leiden, maar wat eronder zit. Ja, dat is mijn studiegenoot. En een ander is professor in Groningen. En die doet onderzoek naar kanker. En daar had ik bij kunnen zitten natuurlijk, hè? Want ik wilde medicijnen gaan studeren. Maar God, in plaats van dat ik naar de universiteit ging, ben ik naar de Bijbelschool gegaan, want God riep mij. En dan moest ik even denken wat mijn winst was. Heb ik laten vallen. Dat heb ik weggedaan. Dat is niet meer mijn winst. En weet je hoe ze me ontdekt hebben? Op het internet. Daar stond een berichtje van iemand, of misschien was het Facebook, met een foto van mij, over mij, met een foto van mij in Ghana, in die mooie kleding, toen de Bijbel gewijd werd. En toen zei ik, Heer, dank u wel, dat is mijn winst. Dat is mijn winst. Dat mensen u leren kennen. Dat mensen uw woord in hun handen hebben en kunnen lezen over u. Wat is mijn winst? Wat is zo belangrijk in ons leven dat we beschouwen als winst? Hij zegt, wat mijn winst was, heb ik weggedaan. Wat mijn winst is, dat heb ik en dat hou ik vast. Daar ga ik mee door. Maar soms vinden we levensstandaard belangrijk. Soms vinden we wat andere mensen van ons vinden belangrijk. Maar het is goed om steeds weer te bedenken. U bent mijn winst. En mijn leven met u is mijn winst. Wat houdt de Heer kennen nu eigenlijk in? Want we zeggen het zo makkelijk. De Heer kennen, ik wil de Heer leren kennen. Maar wat houdt dat in? En we vinden het tegenovergestelde, hoe God ons kent, in Psalm 139. Dat kennen we allemaal wel. Heer, u kent mij, u doorgrondt mij. U weet me, u weet het als ik zit of sta. U doorziet van verre mijn gedachten. Ga ik op weg of rust ik uit? U merkt het op. Met al mijn wegen bent u vertrouwd. Geen woord ligt op mijn tong, of u, Heer, kent het ten volle. U omsluit mij, van achteren en van voren. U legt uw hand op mij. Wonderlijk, zoals u mij kent. Het gaat mijn begrip te boven. Zo kent de Heer mij. En dan denk ik, is het omgekeerde mogelijk? Kan ik God ook zo kennen? En dan zou het zijn, God, ik ken u. Ik weet wanneer u zit of staat. Ik merk het op. Als u in beweging komt. Ik ken al uw wegen. Ik ken uw woorden. Wauw. Ik ga het nog een keer voorlezen. God, ik ken u. Ik weet wanneer u zit of staat. Ik merk het op als u in beweging komt. Ik ken al uw wegen. Ik ken uw woorden. En dat is niet de Bijbel uit mijn hoofd leren. Maar ik ken uw woorden. Dat wat u tot mij zegt, persoonlijk. Dat je weet, nu spreekt God. Ik moest onderweg in de trein daar ook zo aan denken. Ik had mijn telefoon in mijn zak en dat begon te trillen. En er was een boodschap van onze gebedsgroep in de gemeente. En ik dacht, zo is het met God. Niemand in de trein hoorde mijn telefoon. Maar ik wist, hier komt een boodschap. En zo is dat met het leven met God. Andere mensen zien het niet, maar jij weet, nu spreekt God, nu zegt God iets tot mij. En dan mag je reageren. En David wil, die zegt in vers 17 van die psalm, hoe kostbaar zijn mij uw gedachten, o God. Hoe machtig, groot is hun aantal. Hij wil Gods gedachten kennen. En dat is wat iets heel anders dan Gods daden kennen. Want Gods daden kennen, in Romeinen 1 lezen, of Romeinen 2, is, nee 1 staat, dat de mensen in de wereld die daden van God ook wel gezien hebben. En dan is er een waarschuwing, ze hadden God kunnen kennen door zijn daden. Maar het is wat anders, als Gods gedachten kennen. En in Psalm 103, daar staat in vers 7, dus eventjes opzoeken. Hij maakte aan Mozes zijn wegen bekend, aan het volk van Israël zijn grootste daden. En dat is een verschil. Als God je zijn wegen laat zien, dat ligt voor je. Dan zegt God, dit ben ik van plan te gaan doen. En dat deed hij met Mozes. Mozes leefde zo dicht bij God, dat God met hem, ja, als het ware conferentie had. Met hem sprak over wat hij ging doen. En de kinderen van Israël, die zagen pas achteraf wat God gedaan had. Dat is een verschil. Wil je Gods wegen zien? Wil je horen wat God van plan is? Dat is heel diep, dat is heel kostbaar ook. Zijn gedachten met hem, van hem, zijn gedachten kennen. Zo één met hem zijn, dat je hoort wat hij zegt. Dat je meegaat in zijn denken. Ik kan nog zoveel kennis hebben van God. En toch God niet kennen zoals hij gekend wil worden. Zoals hij gekend wil worden. Want daar gaat het om. Het gaat om hem. Ik kan toch niet zijn gedachten kennen. God wil door ons gekend worden. We vinden dat toch fijn als mensen ons kennen. Ik sprak in de tram met een jonge vrouw uit Liberia. En zij is in Nederland 13 jaar geleden al gekomen. Ze heeft nu kinderen. En ze heeft een verblijfsvergunning, maar ze heeft geen paspoort. Want ze heeft geen geboortebewijs. Haar ouders leven niet meer. Een oom die ervoor had kunnen zorgen in Liberia is ook overleden. En toen zegt ze, ik zou zo graag iemand in Liberia hebben die mij kende. Ja. Die mij kende. Die voor mij dat in orde gaat maken, in dit geval. Maar iemand die mij kende. Ze zegt, ze ging verder. Ze zegt, met wie ik kan praten. En ik dacht, wat eenzaam ben je dan. Als je niet iemand hebt die je kent. Aan de andere kant, als je iemand hebt die je heel goed kent. En die dan je woorden verkeerd interpreteert. Zoals mij ook wel overkomen is. Dat doet zo ongelooflijk zeer. Want dan denk je, ja maar jij kent mij toch? De Heer Jezus had dat zelf. Als jongetje van 12 jaar ging hij met zijn ouders naar de tempel. En toen het feest voorbij was, gingen Jozef en Maria, die gingen vast op weg. Maar Jezus bleef achter. Dat hadden ze in eerste instantie niet in de gaten. En toen ze dat ontdekten, gingen ze terug. En toen kwamen ze Jezus tegen, terwijl hij aan het praten was, met de schriftgeleerden. En Maria zegt tegen hem, zoon, waarom heb je ons dit aangedaan? En dan geeft Jezus antwoord. Hij zegt, waarom hebt u naar mij gezocht? Interessant, hè? Maria komt met een aanklacht. Waarom heb je ons dit aangedaan? En Jezus zegt, waarom heb je naar mij gezocht? Met andere woorden, wist je niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader? 12 jaar lang heb ik in hetzelfde huis met jullie gewoond. 12 jaar lang hebben we gepraat met elkaar. En je weet het nog niet, dat mijn vader nummer 1 is. Dat mijn vader het allerbelangrijkste is voor mij. Het klinkt bijna teleurgesteld. Kennen jullie me niet? Jezus had het anders verwacht. Hij had verwacht dat ze hem zo goed kenden dat ze dit begrepen. Ze begrepen het niet, maar Maria bewaarde die woorden in haar hart. Ze ging er wat mee doen en dat is belangrijk. Het is zo belangrijk om God te kennen. Als je dienstbaar bent in het Koninkrijk van God, is het belangrijk om een intieme omgang te hebben met de Heer. Om met hem te wandelen als het ware, zodat je weet wat hij zegt, dat je weet wat hij denkt, dat hij weet dat je weet dat hij je leidt of hoe hij je leidt. En ja, zodat je weet dat je hem daarmee vreugde bereidt als je hem gehoorzaam bent. Dat was Paulus zijn motivatie. En we noemen dat wandelen met God. En in de Bijbel lezen we over mensen die wandelden met God. En degene die meteen in je gedachten komt is Henoch. Hij wandelde met God. Hij leefde in nauwe verbondenheid met God. Maar hij nam zijn intrek bij God op een hele jonge leeftijd voor die tijd. Hij was pas 365 jaar. Maar zijn vader werd 962 jaar oud. Dat moet je dan vergelijken, hè? En Methuselah, zijn zoon, werd 969, ik heb het opgeschreven, jaar oud. Dus hij daartussenin, dat was, hij was eigenlijk jong. En dan denk je, ja, nou ja, in die tijd. Ja, in die tijd, als je in Genesis 6 kijkt, dan staat dat de aarde verdorven was. En dat God die aarde als verdorven en slecht zag. En dat glijdende vlak dat de aarde helemaal afgleed daar naartoe, dat begon al in de tijd van Henoch. En toch wandelde hij met God. Iemand zei eens, hij wandelde met God en toen zei God op een gegeven ogenblik, Henoch, we zijn dichter bij mijn huis dan bij het jouwe, laten we maar naar mijn huis gaan. Mooi is dat, hè? Het is een zegen als je mensen ontmoet die met God wandelen. In Ghana hadden we zo'n jonge man die ons hielp in de kampen. Hij woonde, kwam uit het zuiden, ik woonde dus in het noorden, in de bush. En dan hadden we 1 keer in het jaar, deden we Scripture Union kampen. En hij kwam dan meehelpen in de kampen. En dan om 5 uur 's morgens dan stonden we op om bidstond te houden voor de jonge lui die er waren. Meer dan 100 jongens en meisjes. En maar dan was Franklin was er al lang in dat bidkamertje. En dan lag hij op de grond met zijn handen uitgestrekt voor God. En dan lag hij hem te aanbidden. En hij was een zegen voor ons allemaal. Als hij er binnenkwam, kwam de aanwezigheid van God binnen. Ik weet nog goed, de een jongen lag op zijn knieën na de dienst. En huilde en was bezig. En ik wou naar hem toe gaan en hij hield me tegen. Hij zei, nee, laat hem nog maar eventjes huilen. En later hoorde ik dat de jongen een gezicht gezien had. Een visioen gehad had. Franklin studeerde af en hij werd leraar aan een belangrijke school in Accra. En later vertelde hij, die eerste maand, ik zag zo uit naar mijn salaris. Voor het eerst van mijn leven ging ik een salaris krijgen. En toen schrok ik. Toen schrok ik voor mezelf. Wat is mijn winst? Dat geld? En toen heeft hij zijn salaris weggegeven. En dat heeft hij een tijd volgehouden. Hij gaf zijn salaris weg en hij vertrouwde dat God voor hem zou zorgen. Hij wilde niet dat geld tussen hem en God in kwam te staan. Ik weet niet hoe hij het later gedaan heeft. Maar Franklin wandelde met God. En toen zei God ook, mijn huis is dichterbij dan het jouwe. Wandel maar met mij. Hij overleed heel jong. En dat kunnen wij dan soms niet begrijpen. Heer, u had nog zoveel voor u kunnen betekenen. En God zei, wandel maar met mij naar mijn huis. Hetzelfde met John Kipo. Die had ook nog zoveel kunnen betekenen. En God zei, wandel maar met mij naar mijn huis. Ja. Dat is zo geweldig, omgaan met God. Met hem praten. Stil zijn voor hem, naar hem luisteren. Luisteren wat hij zegt. Veel bidden in tongen. Dat doe je ook als je wandelt met God. Daar krijg je kracht uit. Dat richt je gedachten op God. En in de eerste Korinthebrief staat dat we onszelf opbouwen als we dat doen. Dat is geen toegevoegde waarde. Dat is waarde op zichzelf. He, daardoor komen we dichter bij de Heer. Kunnen we eigenlijk weten of we God kennen? Kunnen we dat weten? En Johannes is daar heel duidelijk over. In de eerste Johannesbrief. Hij zegt in 1 Johannes 2 vers 3 en 4. Dat wij God kennen, weten we doordat we ons aan zijn geboden houden. We weten het. We kunnen het weten. Als we gehoorzaam zijn aan dat wat hij ons zegt. Aan geboden, dan denken we aan allerlei wetten. Nee, als we gehoorzaam zijn aan dat wat hij ons zegt. Wie zegt ik ken hem, maar zich niet aan zijn geboden houdt, dus wie niet doet wat hij zegt, wie ongehoorzaam is, is een leugenaar. En de waarheid is niet in hem, die kent hem dus niet. En je kunt weten dat je God kent, omdat je ervaart, als hij me iets laat zien, dan wil ik dat graag doen. Dan wil ik gehoorzaam zijn. Dan wil ik hem eren daarin. Een ander vers zegt in hoofdstuk 3, weer 1 Johannes 3, vers 6. Even kijken. Daar staat, ieder die in hem blijft, die zondigt niet. Ieder die zondigt, heeft hem nooit gezien en kent hem niet. Dus als je niet zondigt, dan ken je hem. En niet zondigen, daar wordt hiermee bedoeld, niet in de zonde leeft. Een hekel hebben aan zonde. En doe je dan nooit meer iets verkeerds? Ja, dat doe je nog wel. Want we leven nog op deze aarde, we zijn nog in dit lichaam, we maken nog fouten. Maar we leven niet meer in de zonde. Prijs de Heer. Ik denk dat we dat zo... Ja, dat moet zo goed in ons hoofd en in ons hart zitten. Ik zondig niet meer. Dat mijn oude mens zondigde, maar ik ben een nieuwe mens. Ik ben vrij. Ik mag leven met God. En ik mag hem kennen. En dat is geweldig. Een derde kenmerk vind je in 1 Johannes 4... Vers 7 en 8. Geliefde broeders en zusters, laten we elkaar lief hebben, want de liefde komt uit God voort. Ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent hem. Wie niet lief heeft, kent God niet, want God is liefde. Dus als je niet lief hebt, ken je hem niet. Punt uit. Moeilijk, hè? Want er zijn altijd wel mensen die iets gedaan hebben, waardoor je... Het zijn allemaal kleinigheden. Wij leiden een kring thuis. En als je hoort wat iemand dwars kan zitten, omdat het niet helemaal naar zijn zin gegaan is. Mensen, laten we luisteren naar de Heer. Er zijn heel veel vormen van liefde. In de wereld heb je liefde. Liefde voor je vader, voor je moeder, voor je kinderen. Voor je vrouw, voor je man, voor andere mensen. Wat een goede dingen worden er niet gedaan in de wereld. Kijk naar dat glazen huis. En dat jongetje vorig jaar wat die nagels geschilderd heeft. Hoe zeg je dat? Gelakt heeft, ja. Ja. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik weet heel te woord niet. Maar, maar er is een soort liefde die je alleen maar kunt hebben als je God kent. Dat is die agape-liefde. Die liefde die in het hart komt van degene die God kennen. Die een kind van God zijn, laat ik het zo zeggen. Maar je kunt een kind van God zijn en toch die liefde niet hebben. Als je je daar niet voor openstelt. Ik zeg dat nog een keer. Je kunt best een kind van God zijn en toch die liefde niet hebben. Omdat je er niet voor openstaat. Maar je kunt niet die liefde hebben. Je kunt die liefde niet hebben zonder dat je wedergeboren bent. Dus als je de Heer kent, als je wedergeboren bent, dan kun je die liefde ontvangen. Dan kun je je wijd openstellen. En dan ontvang je die liefde door de Heilige Geest, staat er in Romeinen 5. De Heilige Geest geeft je die liefde. En ja, het is goed om steeds weer naar jezelf te kijken. Hoe sta ik hierin? Hoe wandel ik met God? Pas ik in dit plaatje? Heb ik wat mijn winst was echt allemaal aan de kant gezet? Of wat is er nog belangrijk voor mij? Uit Filippenzen 3, het schrijven van Paulus aan de Filippenzen. Daar zien we dat echt de eenheid met de Heer heel, heel ver gaat. Eigenlijk veel verder dan we denken. Toen Paulus zei, ik wil hem kennen, had hij het niet over zijn redding, over zijn waterdoop, over zijn doop in de Heilige Geest of over het dienen van de Heer. Maar hij sprak over iets dat veel en veel verder ging. En iets wat wij misschien hier nog niet hebben ervaren. Want hij zegt in vers 10, ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren. Ik wil delen in zijn lijden en aan hem gelijk worden in zijn dood. De gemeenschap aan zijn lijden. Doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word, staat er in een andere vertaling. Ik begrijp het allemaal niet. Nog niet. Gemeenschap aan zijn lijden. Dat is niet zeggen van, nou ja, als ik lijden moet, dan moet het maar. Gemeenschap, kiezen voor gemeenschap aan zijn lijden. Dat is wat anders. En welk lijden is dat dan? Wat is dat lijden van Jezus? Is dat het lijden wat hij had toen hij op aarde was? Van ouders die hem niet begrepen? En later, toen hij zijn bediening begon? Toen hij stierf aan het kruis? Is het dat lijden? Nee. Nee, daar kan ik geen deel aan hebben. Want het was alleen voor hem. Dat deed hij voor mij. Zodat ik in gemeenschap met God kon komen. Aan dat lijden kunnen we geen deel hebben. Dat is afgesloten. Maar er is lijden van Christus wat ook na zijn sterven doorging. En daar wil Paulus deel aan hebben. Daar wil ik vergaan, zegt hij. Hij zegt in Colossenzen 4, 1 vers 24, en dat geeft er iets licht op. Even kijken, volgende boek. Vers 24. Ik ben blij dat ik nu voor u lijd. Hij lijdt. Ik ben blij dat ik nu voor u lijd en dat ik in mijn lichaam mag aanvullen wat er nog aan Christus lijden ontbreekt ten behoeve van zijn lichaam, de kerk. Er ontbreekt nog iets aan Christus lijden. En dat mogen wij aanvullen. Ooit aan gedacht? Dat we het lijden van Christus mogen aanvullen? Dat wilde Paulus. Zo wilde hij leven. Zo wilde hij openstaan. Dat hij iets kon aanvullen nog aan het lijden van Christus. En dat verlangen krijg je als je hem leert kennen. En daarin mag je één zijn met hem. Daarvan mag je zeggen, ik heb er alles voor over. En zonder dat stukje lijden, dat lijden dat nog niet af is als het ware, gaat de gemeente niet volmaakt worden. Dat hoort erbij, bij de groei van de gemeente. Iets daarvan proef je als in de handelingen, boek van Handelingen, Saulus op weg gaat naar om de christenen te vervolgen in Damascus. En dan krijgt hij die lichtflits. En dan hoort hij de stem: Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Dan hoort hij niet: Saul, waarom vervolg je de christenen? Dit is mijn discipelen. Waarom vervolg je mij? Zegt die stem. En hij zegt: wie bent u, Heer? En dan zegt hij: Jezus, ik ben Jezus die jij vervolgt. Jezus wordt vervolgd. Dat is het lijden van Christus waar wij aan deel mogen hebben. Dus iedere keer als wij lijden, als wij vervolgd worden, als wij dingen meemaken in ons leven die moeilijk zijn, maar die we mee moeten maken omdat we Christus volgen, dat is lijden van Christus. En daar mogen we in groeien, daar mogen we in verder, daar mogen we deel aan hebben. En dan, ja, ik ben op het ogenblik een boek aan het lezen over een meisje in Noord-Korea. En als je dat leest, dan rollen de tranen over je wangen, wat die mee moeten maken omdat ze Christen zijn. Hè, hoe afschuwelijk leven in de gevangenkampen. Dat is ook een stukje lijden van Christus. Maar er zijn, dat is een groot stuk lijden van Christus, moet ik eigenlijk zeggen. Dat gaat hun leven kosten. Haar vader werd ook vermoord. En zij weet dan niet, moet ze nog Christen blijven of moet ze gewoon maar zeggen dat ze er helemaal niks mee te maken heeft. Die strijd. Lijden voor Christus. Lijden van Christus. Niet lijden voor Christus. Lijden van Christus. Verschil, hè? Dit is het lijden van Christus. Dat je steeds denkt als je wat overkomt. Dit is het lijden van Christus. Daar mag ik deel van hebben. Aan hebben. Dat is een voorrecht. Daar mag ik deel aan hebben. Ja, we gaan de Heer volmaakt kennen. Gaan daar naartoe groeien. En het is, hou dit vast, het is dynamisch, het groeit. En dan gaat er gebeuren wat er staat in 1 Korinthe 13, het slotvers, slotstukje van dat hoofdstuk. En daar zegt Paulus. Nu is mijn kennen nog beperkt. Ons kennen van de Heer is nog beperkt. Zoals ik zelf gekend. Wacht even, maar straks zal ik volledig kennen zoals ik zelf gekend ben. Straks zal ik volledig kennen zoals ik gekend ben. Dan wordt het omgekeerde van Psalm 139 waar. Dan zal ik hem kennen zoals ik gekend ben. Amen. Zullen we met elkaar bidden? Vader, we hebben nog niet ten volle begrepen wat het betekent om u te kennen, maar we verlangen ernaar, Heer. We verlangen ernaar om u zo te kennen als u ons kent. En we willen daarin groeien. We willen verder gaan. Zoals Paulus zei, dit is mijn doel. En ik wil dat het, ja, dat is ook mijn doel. Dat we dat zullen zeggen. En dat we dat zullen waarmaken met ons leven. En deel hebben aan uw lijden. Daar hebben we zo af en toe nog wel eens onze twijfels bij. En toch, Heer, ook dat hoort erbij. Deel hebben aan uw lijden. Deel hebben aan de groei van de gemeente, die door dat lijden sterk gaat worden. Heer, ik bid u zo, dat als we deze week ingaan, dat we dat mee mogen nemen. Heer, ik wil groeien in u. Ik wil verder komen. Wat voor leeftijd ik ook heb, hoe lang ik u ook ken, ik wil verder. Tot eer van u, zodat u verheerlijkt wordt. En als ik straks bij u ben, dat ik u blij in de ogen kan kijken als het ware, om het maar op een heel menselijke manier te zeggen. En weten, Heer, ik vind het zo fijn om u te mogen kennen zoals u bent. Amen.